Oké, studie 37 inmiddels. En als we opnieuw ons schemaatje erbij nemen, dan zien we dat we inderdaad in het derde en laatste gedeelte gekomen zijn, aankomst en verwerping in Jeruzalem. En dat we in dit derde gedeelte nog steeds bezig zijn met het eerste blokje van 11 vers 1 tot 12 vers 44. En u ziet meteen dat de hoofdstukkenindeling ons hier weer parten speelt. Want in 12 vers 1 begint de gelijkenis van de wijngaard. En die volgt, wat de indeling van het boek betreft, meteen op het voorgaande, namelijk wanneer Jezus zijn gezag in vraag wordt gesteld. En zij niet willen antwoorden aan de Heer Jezus op die vraag die hij stelt, dan volgt meteen deze gelijkenis van de wijngaard. En dan vinden we het tweede stuk, vanaf 13, vers 1 tot vers 37, een zeer ernstig gedeelte, oordeelsaankondiging over de tempel en daaraan verbonden de erkenning van de mensenzoon. En dan vanaf 14 vers 1, Jezus proces, dood en graf, tot 15 vers 47. En dan een heel korte afsluiter, een epiloog. Nu, als we inzoomen op dit gedeelte van 11 vers 1 tot 12 vers 44, dan zien we dat we inmiddels gekomen zijn bij de les van de verdorde vijgenboom. Want bij de intocht in Jeruzalem is het duidelijk geworden dat naar het klassiek standaardpatroon van zo'n intocht in de oudheid, dat de Heer Jezus helemaal niet welkom was in de stad. De overheden van Jeruzalem die kwamen hem niet ontvangen, wat duidelijk wijst op een opstandige, rebelse houding. Wat gevolgd wordt de volgende dag door de vervloeking van de vijgenboom, wat Jezus' onmiddellijke reactie is op zijn verwerping. Want Jezus, zijn bediening, had geen gevolg bij Israël als natie. Er werd geen vroege vrucht aan die vijgenboom gevonden. En dat is wel belangrijk om dat te zien als je beseft dat met Jezus' komst de grote dag van de Heer is aangebroken. Jezus' komst is eigenlijk de climax van Israëls geschiedenis. En deze komst is Israëls laatste kans. Ik kan daar opnieuw bij stilstaan, Malachi geeft dat heel duidelijk aan. De profeet Elia werd aangekondigd dat hij zou komen, ter voorbereiding van Yahweh die zou komen tot zijn tempel, opdat hij niet zou komen en het land met de vloek slaan, hebben we gezien. Ja. Dus Jezus' verwerping betekent dan ook het definitieve oordeel voor Israël als natie. Het is afgelopen. En tegelijkertijd was dit teken, de vervloeking van de vijgenboom, een voorafspiegeling van wat er de volgende dag gebeurt, namelijk wat plaatsgrijpt in de tempel, wat we het tempelincident genoemd hebben. De Heer die komt inderdaad plotseling tot zijn tempel, een tempel die geen vroege vrucht heeft, die geen begin vertoont dat dit ooit een gebedsplaats voor alle volkeren zou worden. Integendeel, wat zegt de Heer Jezus over de tempel? Het is een bolwerk van verzet geworden, een schuilplaats voor rebellen. En nu gaan we stilstaan bij wat er de volgende dag gebeurt, want de Heer Jezus verblijft niet in Jeruzalem. Iedere keer, elke dag, trekt hij zich terug. En daarom is het misschien goed om het stuk te lezen, te beginnen bij 11 vers 20. Want ze opent dit stukje ook. Toen zij 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus herinnerde het zich en zei tot hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Hebt geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt, wordt opgegeven en in zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg ik u, alles wat u maar bidt en vraagt, geloof dat u het ontvangt en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw overtredingen vergeeft. En zij kwamen weer in Jeruzalem, en toen hij in de tempel wandelde, kwamen de overpriester, de schriftgeleerden en de oudsten naar hem toe en zeiden tot hem: Op welk gezag doet u deze dingen? Of wie heeft u dit gezag gegeven om deze dingen te doen? Jezus nu zei tot hen: Ik zal u een ding vragen, en antwoord mij, en ik zal u zeggen op welk gezag ik deze dingen doe. Was de doop van Johannes uit de hemel of uit mensen? Antwoord mij. En zij overlegden onder elkaar en zeiden: Als wij zeggen uit de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar zouden we zeggen het mensen? Zij waren bang voor de menigte, want allen hielden het ervoor dat Johannes werkelijk een profeet was. En zij antwoordden Jezus en zeiden, wij weten het niet. En Jezus zei tot hen, dan zeg ik u ook niet op welk gezag ik deze dingen doe. En hij begon tot hen in gelijkenissen te spreken. Een mens plantte een wijngaard, zette er een omheining omheen, groef een persbak en bouwde een toren, en hij verhuurde hem aan pachters en ging buitenslands. En hij zond op de bestemde tijd een slaaf naar de pachters, opdat hij van de pachters ontving van de vruchten van de wijngaard. En zij namen en sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. En opnieuw zond hij tot hen een andere slaaf, en die verwonden zij aan het hoofd en deden hem oneer aan. En hij zond een ander, en die doodde zij, en vele anderen. Sommigen sloegen zij, anderen doodden zij. Nog één had hij, een geliefde zoon. Hij zond hem als laatst tot hen en zei, zij zullen mijn zoon ontzien. Die pachters echter zeiden tot elkaar, deze is de erfgenaam. Komt, laten wij hem doden, en de erfenis zal van ons zijn. En ze namen en doden hem, en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal de heer van de wijngaard dan doen? Hij zal komen en de pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt u ook niet het schriftwoord gelezen, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen? Van de heer is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen. En zij trachten hem te grijpen en ze waren bang voor de menigte, want zij begrepen dat hij met het oog op hen deze gelijkenis had gesproken. En zij verlieten hem en gingen weg. Een heel ernstig gedeelte staat er ons te wachten vanavond opnieuw. Het is heel belangrijk om opnieuw duidelijk voor de aandacht te hebben die sandwichstructuur die in het midden van dit gedeelte ligt. De vervloekte vijgenboom, vervolgens het tempelincident, vervolgens de verdorde vijgenboom. Waarom wijs ik daar zo nadrukkelijk op? Omdat dit heel duidelijk aangeeft dat die drie gebeurtenissen in elkaars licht begrepen moeten worden. Dat hoort bij elkaar en het een werpt een licht op het ander. Dus er is geen sprake van de zaken uit te lichten en apart te gaan overdenken. Nee, het houdt allemaal verband met elkaar. Want inderdaad, de volgende morgen wanneer zij opnieuw naar de tempel gaan, ze vertrekken telkens maar van Betanië langs de Olijfberg en zo naar Jeruzalem, dan gaan ze bij die vijgenboom, die de dag voorheen door de Heer Jezus vervloekt is, en dan wordt er ons gezegd dat die vijgenboom verdord was van de wortels af. Dus dat betekent dat er geen enkel teken van leven meer in die boom schuil gaat. Als die wortel compleet verdord is, dan is er geen kans op herstel. Dus als de vijgenboom een symbool is van Israël, dan geeft dit heel duidelijk aan dat van dit oordeel, dat nu aangekondigd wordt in die vijgenboom, nationaal Israël dan nooit meer van zal herstellen. En dat mag u eigenlijk ook niet verwonderen, want er gaat hier een heel verhaal aan vooraf. Als je begint bij de proloog en het ganse verhaal dat Marcus ons voorhoudt, de proloog opent met twee verwijzingen naar de profeten, het ene is uit Jesaja, het andere uit Malachi, Malachi 3 vers 1. En dan zien we dat inderdaad de Elia komt ter voorbereiding van Jahwe die terugkomt tot zijn volk, die terugkomt tot zijn tempel. Het is de grote ontzagwekkende dag van de Heer die zal komen wanneer Jahwe terugkomt tot zijn tempel. En de profeet Elia moet hen voorbereiden. En indien dat ze gehoor geven aan de profeet Elia, zijn ze voorbereid op zijn komst, maar zo niet zal hij komen, zegt hij, zal hij het land met de banvloek slaan. Malachi 4, vers 5 en vers 6. Nu, wat heeft de Heer Jezus gedaan met de vijgenboom? Hij heeft hem effectief vervloekt. Weliswaar een symbolische vervloeking, maar daar komt het uiteindelijk op neer. Dus die volledige verdorde vijgenboom symboliseert het alles verwoestende oordeel wat er nu aankomt. Jezus die komt naar Jeruzalem, naar de tempel, en gezien naar het standaardpatroon, daar hebben we de vorige, twee studies voorheen overdacht, betekent het weigeren om hem te verwelkomen, openlijke rebellie. En dat is geen kleine vergissing, want dit is hun allerlaatste kans als natie. Dit is de grote dag van de Heer. Nu, als zij weigeren om hem te ontvangen naar het standaardpatroon, wat zal er dan gebeuren? Dan zal die koning terugkomen voor een tweede maal, maar met zijn legers. om die stad te verwoesten. In het standaardpatroon is dit gewoon een standaard gegeven uiteindelijk. Dan is het ook voor die stad definitief afgelopen. God trekt de stekker eruit. Het is afgelopen voor nationaal Israël als geheel. En dat is ook ergens wel te verwachten, want wat is de Heer Jezus al bezig ten aanzien van Israël? Vanaf het moment dat hij zijn discipelen roept aan de berg en er 12 roept om zijn apostelen te zijn, hebben we gezegd dat hij Israël aan het reorganiseren is rondom zichzelf. Dus allen die daar niet willen aan deelnemen, zijn van de Heer afvallig. En dat is wat we voornamelijk zien met de overheden van het volk, die zich van meet af aan verzetten tegen die nieuwe exodus, tegen het aanbrekende koninkrijk. Dus we moeten daar automatisch op volgen, als zij niet willen zich onderwerpen aan de Heer Jezus. Kan er toch maar oordeel volgen, mensen? Of wel zit je vast in het tweesporenbeleid? Ja? Nu, Jezus' reactie hier op Petrus' zijn vaststelling, dat die vijgenboom compleet verdord is, dat is geen universeel onderwijs over geloof hebben. Zo wordt het heel vaak uitgelegd. En of dat dan nu een berg is die in de zee geworpen wordt, of een roze olifant, het gaat om geloof hebben. Begrijp je dat naartoe wil? Die spiegelbeeldstructuur, daar heb ik het op gewezen, die toont ons dat dit geen geïsoleerde uitspraak is van de Heer. Jezus' uitgangspunt is hier heel nadrukkelijk die verdorde vijgenboom. Dus houd dat goed vast. En het is inderdaad heel vreemd, hè? Want de Heer Jezus heeft het hier over het aangekondigde oordeel over de tempel en de geschiedenis die eraan vooraf gaat. En dan begint de Heer Jezus hier ineens over met bergen werpen. Wat is dat hier eigenlijk? Is dat een nieuwe evangelisatiemethode dat de Heer Jezus ons gaat aanleren voor kustgebieden? Dat je vrienden meeneemt naar het strand en dan zegt, kijk, ik ga je tonen dat Jezus waarlijk Heer is. Kies hier maar een duin uit en ziet dan wat er gebeurt. Is dat de bedoeling? Denk het niet. Ja. Let wel op, er wordt gesproken over deze berg. Er staat er niet, wie zegt tot een berg, deze berg. Welke berg, lieve mensen?
Een tempelberg.
Inderdaad, je hebt maar twee keuzes. Hè? Je ziet voordat de Heer Jezus vandaan komt, van Betanië, kom je maar twee bergen tegen. De eerste die je tegenkomt is de Olijfberg. En de Olijfberg geeft een schitterend uitzicht op de tempelberg, inderdaad. En het is ook daar, aan de Olijfberg, dat we die vijgenboom moeten situeren. Dus vanaf de Olijfberg, bij die verdorde vijgenboom, is er slechts één berg die er voor u uittorent. En het is de tempelberg, de berg Sion. En ik geloof dat daar de Heer Jezus over spreekt. Want laten we daar eens wat dieper op ingaan. Waar komt die gedachte van de berg van de Heer vandaan? Wel, het kent zijn oorsprong, hoofdzakelijk in Israëls geschiedenis, bij de Exodus. Mozes kondigt het aan in het lied van Mozes dat de Heer zijn volk zal planten op zijn heilige berg. Je zult gaan brengen en hem planten op de berg die uw eigendom is, uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Jahweh het heiligdom, Jahweh dat uw handen gesticht hebben. En heel opmerkelijk in Psalm 78 vers 54 wordt er teruggewezen naar deze gebeurtenis die in Exodus 15 aangekondigd wordt. En wat wordt er dan gezegd? Gij bracht hen naar zijn heilig grondgebied, naar deze berg, die zijn rechterhand verworven had. Waarom wijs ik daarop? Omdat in de traditie deze berg, bijvoorbeeld in de Babylonische Talmud, een verkorte aanduiding is voor de tempelberg. En ik heb dat stuk opgezocht in de Babylonische Talmud, en daar staat er inderdaad deze berg, en tussen naakjes, Psalm 78 vers 54. Dus het is een verkorte aanduiding voor de tempelberg. En vanuit die achtergrond ben ik er rotsvast van overtuigd dat de Heer Jezus doelt op de tempelberg. Kan iedereen mij volgen? Dus wat is de bedoeling? Wel, het mag duidelijk zijn dat deze berg een verhindering vormt die verwijderd moet worden. Waarom ben ik daarvan overtuigd? Dat ga ik ook verder uitwerken. Want gezien vanuit de proloog en de aangekondigde nieuwe exodus in Jesaja, weet je nog, Jesaja 40 vers 3, bereid de weg van de Heer. En wat wordt er verder gezegd in Jesaja? Kijk eens. Hoor iemand roep, bereid in de woestijn de weg van Jahweh, effend in de wildernis een baan voor onze God. En dan, elk dal worden verhoogd en elke berg een heuvel geslecht. en het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. Wat wordt er dan mee aangegeven? Elke verhindering die de terugkeer van Gods volk in de weg staat, zal beslecht worden. En dit is een thema doorheen Jesaja dat herhaaldelijk aan bod komt. Ja? Dus het gaat om de verhindering, in dit geval, van de komst van Gods koninkrijk natuurlijk, maar dat is de boodschap die de Heer Jezus aankondigt. He? Daar zijn we het toch over eens, denk ik. En trouwens, wat gebeurde er met de berg Egypte die de uittocht bij de eerste Exodus wilde verhinderen? Werd in de zee geworpen, niet? Ze verdronken allemaal in de zee. Ook daar zie je datzelfde patroon. Nu in directe context, beste mensen. Welke berg heeft van meet af aan Jezus weerstaan bij zijn introductie van de nieuwe Exodus en het Koninkrijk? Welke berg heeft zich telkens verzet tegen de boodschap van de komst van Gods Koninkrijk? Welke mensen beschuldigen de Heer Jezus dat hij bezeten is door een onreine geest? Inderdaad. Een gezelschap uit Jeruzalem. In hoofdstuk 7 van Marcus, wie kan er zich niet verblijden met die vele mensen die daar genezen worden op de markt, maar wel wijzen op de ongewassen handen van de discipelen? Oversten van Jeruzalem. Wie verwelkomt hier de Heer Jezus niet in de stad? Wie gaat er hem dan straks uitdagen in de tempel over zijn gezag? Dus wie is deze berg die van meet af aan de komst van Gods koninkrijk in de weg staat en verhindert? De autoriteiten uit Jeruzalem, lieve mensen. En iedere keer op kritieke momenten zijn ze de gazet in die man. Kom daar nog op terug. Want de Heer Jezus gaat in reactie op hun verzet antwoorden en spreken tot hen in gelijkenissen. Hier opnieuw, hè, uitgezien. En iedere keer bij die man die uit Jeruzalem komen. Omdat zij het hoogste gezag vormen. Dus de tempelhierarchie die had van bij het begin het koninkrijk weerstaan en zal verwijderd worden. Is het dan niet trouwens dat de Heer Jezus aankondigt in de gelijkenis van de wijngaard? Wat zal er gebeuren, zegt de Heer Jezus? De Heer van de wijngaard zal komen en het aan anderen geven. Ja? Deze autoriteiten worden terzijde geschoven. En anderen zullen uiteindelijk aangesteld worden over Gods volk. Want de wijngaard staat als symbool voor het ganse volk van God. Dat ondertussen verandert is in mensen. Het is een nieuw gereorganiseerd volk rondom de Heer Jezus. En wie wordt er daarover aangesteld als overheid? De 12. Kan je mee volgen, mensen? Dus elke verhindering die Gods aanbrekende koninkrijk in de weg staat, zal beslecht worden. Niks zal Gods koninkrijk kunnen tegenhouden. En herinner u wel dat Micha 4 vers 1 zegt dat het zal geschieden in de laatste dagen dat de berg van het huis van Jehovah zal vaststaan als de hoogste bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Ja, ja, inderdaad. Maar deze berg hier, die Gods plan weerstaat, zal niet verhoogd worden, maar hij zal in de zee geworpen worden. Want Sion, Jeruzalem, Gods tempel, is onder het nieuwe verbond geen stenen tempel, maar een tempel van levende stenen, van wie de Heer Jezus de hoeksteen is. Wat we straks gaan tegenkomen, niet Psalm 118, de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Zie je dat het allemaal aan elkaar hangt, lieve mensen? Ik denk ook, en dat wil ik er meteen bij nemen, dat de Heer Jezus hier mogelijk, als hij over die berg spreekt, die een verhindering is, denk ik ook dat de Heer Jezus mogelijk hier spreekt over Zacharia 4 vers 7, of geen wijst naar Zacharia 4 vers 7, beter gezegd. En er is ook een connectie tussen Zacharia 4 vers 7 en Psalm 118. We hebben gezien in die spiegelbeeldstructuur, wanneer dat de Heer Jezus naar Jeruzalem optrekt, dat er uit Psalm 118 geciteerd wordt. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En nu, aan het eind van die gelijkenis van de wijnhart, citeert de Heer Jezus opnieuw uit Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Ja? Dus vandaar vond ik het wel belangrijk om een mogelijke connectie ook te tonen tussen Zacharia 4 vers 7 en diezelfde Psalm 118. Want ik weet niet of je een beetje vertrouwd bent met Zacharia hoofdstuk 4, maar daar hebt u het vijfde visioen in het boek Zacharia. Een visioen dat Zacharia krijgt om Zerubabel te bemoedigen. U weet, de profeet Zacharia profeteert in de dagen van Ezra en Nehemia. Ze zijn teruggekeerd met een klein groepje mensen uit de ballingschap. En ze zijn begonnen aan de tempelbouw, ja? Maar dat verloopt niet van alleen een dakje. Zoals u weet, De werken worden zelfs een hele tijd stilgelegd. En de boodschap aan Zerubabel, die trouwens begonnen is met de bouw van deze tempel, is dat dit bouwwerk zal gerealiseerd worden. Maar hoe zal het gerealiseerd worden? Want het wordt constant verhinderd. Het zal niet gerealiseerd worden door menselijke kracht, maar door de kracht van Gods geest. En ik heb er een klein stukje uitgepikt om u mee te nemen. Hij antwoordde mij, dit is het woord van Jahwe tot Zerubabel, niet door kracht, noch geweld, maar door mijn geest, zegt Jahwe van de legermachten. En waarom zegt hij dat? Omdat er hindernissen zijn. En wat wordt er gezegd over die hindernis? Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel wordt gij een vlakte. Zie je dat? Het is opnieuw datzelfde beeld als we ook zagen in Jesaja. Dus die grote berg is hier een hindernis waar hij tegenop kijkt om die tempel af te werken. En inderdaad, na 5 jaar wordt die tempel volledig afgewerkt. Want de belofte wordt verder uitgewerkt, er wordt gezegd, hij zal de hoofdsteen naar voren brengen onder het gejubel. Heil, heil zij hem. De hoofdsteen is de laatste steen die gelegd wordt. Als je zo'n boog bouwt, dan is de middelste steen de steen die de boog samenhoudt. Dat is de beeldspraak hier. Het zal gebeuren dat men onder gejubel en gejuich hem die laatste steen zien leggen. Dus de tempel zal zeker afgewerkt worden. Maar het zal komen en gerealiseerd worden door de kracht van Gods geest. De Heere zal afrekenen met die grote berg. Dat is het hele punt hier. Ja. Nu Psalm 118, want vele uitleggers zien Psalm 118 als de inspiratiebron voor dat 5e visioen hier in Zacharia 4. Allereerst is er een heel duidelijke indicatie tussen de steen die door Zerubabel zal gelegd worden en de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Het zijn 2 steenpassages. Ja? Er zit meer achter, ik wil daar even op wijzen. Psalm 118, heb ik u al opgewezen, is een dankzeggingspsalm die uiteindelijk de vervulling is van wat in Psalm 2 wordt aangekondigd. En die psalm ziet eigenlijk vooruit naar de komende verlossing van Israël onder een Davidische koning en die als einddoel zal hebben een wederopgerichte tempel na de terugkeer uit de ballingschap. Dat is wat Psalm 118 ook over spreekt. Ja, we zien dat niet meteen, maar naar de traditie is dat zo. Net zoals dat we het in Psalm 2 ook niet zien, dat de reiniging en heiliging van de tempel de uitkomst is van die psalm. Zo ook hier. En die psalm laat ook zien dat de koning die eerst verworpen werd, uiteindelijk toch erkend zal worden. In Psalm 118 is er sprake van een steen die door de bouwlieden verworpen is. Dat wordt als eerste gezien als de gezalfde van God, die eerst verworpen is. Het is de psalm van David. Je weet ook dat David eerst verworpen is en dan pas later koning wordt. En deze koning, die eerst verworpen wordt, zal uiteindelijk toch erkend worden. Hoe zal het gerealiseerd worden? Door kracht, door geweld? Psalm 118, vers 6. Jahwe is bij mij en ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? Nou, dat zien we genoeg in het leven van David. Het is de Heere die het doet, hè? En dat is waarin dat die psalm gelijklopend is met Zacharia 4. Ook daar zegt de Heere nadrukkelijk, niet door kracht, maar door geweld, maar het zal door mijn geest gebeuren. Ik zal het doen door mijn geest. En van beiden wordt gezegd, zowel van Zerubabel als van die eerst verworpen koning hier, dat ze tot hun doel zullen komen en die tempelbouw zullen realiseren. Dus ik hoop dat u een beetje de connectie ziet tussen Zacharia 4 en Psalm 118. En waarom ik geloof dat de Heer Jezus ook hier aan denkt, voornamelijk dan toch aan deze passage hier, wie zijt gij, grote berg, voor het aangezicht van Zerubabel, wordt gij een vlakte, dat er ook daarop gezinspeeld wordt als de Heer Jezus de tempelhierarchie en de leiders ziet als de grote hindernis voor het realiseren van het koninkrijk. Want denk eens aan het boek De Handelingen. Wie verzet er zich zo tegen het getuigenis van de discipelen? Is het niet het Sanhedrin? Het leiderschap in Jeruzalem? En daar is wat de Heer Jezus volgens mij heel duidelijk op wijst, wanneer hij deze woorden spreekt tot de discipelen. Hij wijst op die vijgenboom die verdord is. En hij wijst vooruit naar wat er hen zal overkomen en waarvoor ze moeten geloof hebben om dat tegenop te kunnen tegen die hindernis. Want de vraag is natuurlijk hier, wat heeft dat met geloof te maken? Jezus antwoordde zei tot hen, hebt geloof in God. Ja, dat is niet geen dat je meteen verwacht in reactie op het vaststellen dat die vijgenboom verdord is. Eerlijk gezegd, ik heb dat nooit verstaan vroeger. Begreep niet waar de Heer Jezus naartoe wilde. Maar nu denk ik dat ik het al een beetje begin te zien. Want ook die woordjes hier, hebt geloof in God. Ja, onze vertaling heeft dat zo weer, maar eigenlijk is dat de oorspronkelijke taal niet zo eenvoudig weer te geven. Kan vertaald worden, heb geloof van God, heb geloof in God. Maar heb geloof van God, wat wordt er dan mee bedoeld? Wel, ik geloof dat de gedachte hier is, dat je moet vertrouwen hebben, want geloof is vertrouwen. Vertrouwen dat rust in Gods trouw, in Gods getrouwheid. Maar het oog op zijn beloftes die hij geeft, dat je rust in die beloftes. Dus geen geloof in de algemene zin van het woord. En dan denk ik dat de Heer Jezus hem wil zeggen van, kijk, als jullie maar trouw blijven, zal deze hindernis verwijderd worden. Kijk, mijn discipelen, als jullie trouw blijven aan jullie roeping, al is jullie geloof dan als een mosterdzaad, dan zullen jullie deze berg verwijderd zien worden en zal mijn koninkrijk voortgang hebben. Deze berg die de aankondiging van het koninkrijk aanhoudend weerstaat, ook na de opstanding, zal verdwenen. En zal het koninkrijk nooit kunnen tegenhouden in zijn opmars. En dat laat het boek De Handelingen van mij daarvan heel duidelijk zien. Daarom zeg ik u, zegt de Heer, alles wat u maar bidt en vraagt, geloof dat u het ontvangt en het zal gebeuren. In het licht van wat ik hier juist kom te zeggen, de realisatie van het koninkrijk, ondanks de tegenstand, ben ik ervan overtuigd dat je inderdaad in het boek De Handelingen daar een heel duidelijke illustratie van ziet. En voornamelijk Handelingen hoofdstuk 4. Ik ga dat hier nu uitgebreid behandelen, maar daar zien we dat inderdaad eerst in Handelingen hoofdstuk 3 Petrus gearresteerd wordt. En dan wordt er hen nadrukkelijk gezegd dat ze niet meer in de naam van de Heer Jezus mogen spreken. En wordt hen als het ware het zwijgen opgelegd. En ze laten ze dan vervolgens gaan. En dan zie je dat Petrus terug naar het huis van Marcus, zijn mama gaat, want daar hebben ze een bidstond. En welke schriftplaats halen ze aan? Psalm 2. Omdat ze zien dat Israël samenspant met de volkeren en zich verzet tegen Gods gezalfde, die hij heeft aangesteld, die zal zitten in Sion. En dan wordt er gevraagd aan de Heere om hem bij te staan, zodat ze een krachtige getuigenis kunnen geven. En dan wordt de bidstond vervuld met Gods heerlijkheid, en dan zie je inderdaad dat de Heer met hen is, en dat ze de kracht en de genade krijgen om toch ondanks alles, want we mogen dat niet onderschatten, de macht van dat Sanhedrin in Jeruzalem, dus wat de Heer hier ook zegt, dat krijgen ze ook. Je ziet dat de Heer hem meteen bevestigt. Ja. Dus ik geloof dat je dat hier absoluut niet moet gaan isoleren, maar dat je het in de context moet zien. Ook wanneer dat de Heer Jezus in dit verband ineens gaat spreken over vergevingsgezinde houding. Want ogenschijnlijk houdt dat geen enkel verband met elkaar. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat dit een heel belangrijk iets is in de context. Let wel, er staat hier niet, als je bidt, vraag om vergeving. Maar er staat wel, als je bidt, vergeef. In het licht van die tegenstand die je zullen ervaren, denk ik dat dat wel heel belangrijk is. En waarom denk ik dat? Omdat dat ook de houding is die de Heer Jezus kenmerkt in de verkondiging van het koninkrijk. Wanneer de oversten uit Jeruzalem Jezus ervan beschuldigen dat hij een onreine geest bezit, wat zegt hij dan? Voorwaar, ik zeg u, dat alles de mensenkinderen zal worden vergeven, alle zonden en lasteringen waarmee zij ook maar lasteren. Dus welke lastering ten aanzien van de persoon van de Heer Jezus die er ook maar gedaan wordt, altijd is de Heer Jezus bereidwillig om te vergeven. En het is trouwens Matthäus die dat er letterlijk nog eens aan toevoegt aan het eind. Wie een woord spreekt tegen de mensenzoon, het zal hem worden vergeven. Dus ondanks wat de Heer Jezus ervaart aan tegenstand, aan miskenning, alles is hij bereid om te vergeven. Hij schenkt vrijelijk vergeving. En dat is de wijze waarop we zien dat het koninkrijk voortgang maakt. En dat is ook de wijze waarop dat het koninkrijk de dag van vandaag voortgang maakt. Als wij zo'n houding hebben. Want wat wij ook van vervolging kennen, hoogstens kan het zijn dat we op ons werk serieus geplaagd worden door onze collega's. Pestgedrag. Welke houding hebben wij naar hen? Belangrijke vraag. Ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Want de Heer Jezus is altijd bereid om te vergeven, is u hier? En waarom? In de context van bidden, wel, gemeenschap met God leert ons ook Gods wegen te kennen, en dat verandert ons ook naar zijn beeld. Het stemt ons af op de wegen en de gedachten van God. We worden er ook door gevormd. En wat we vooral nodig hebben is barmhartigheid. barmhartigheid ten aanzien van andere mensen. Trouwens is dat ook hetgeen dat Jezus op wees wanneer dat de discipelen ernstig falen. Weet je nog? Na de verheerlijking op de berg komt de Jezus met zijn trio naar beneden. En wat vinden ze beneden? Dat de discipelen niet in staat zijn om iemand die de vallende ziekte heeft te genezen. En wat zegt de Jezus heel nadrukkelijk? Dit geslacht kan door niets uitgaan, doelende op zijn discipelen, dan door gebed. Ja, gebed. Wordt heel vaak onderschat in onze dagen, het belang van gebed. Nu, wat heb je nodig in je hart, beste mensen, om de ander te kunnen vergeven? Barmhartigheid.
Een besef van de barmhartigheid en betwintwijsheid.
Inderdaad, daar begint het mee, maar je haalt mij de woorden uit de mond, maar moet er nog aan toekomen. Terecht, Christophe, wat hij zegt, want naar het Matthäus-evangelie. Wat is het ene dat ons kan verhinderen om het koninkrijk van God binnen te gaan? Je hebt het zelf gezegd, de gelijkenis van de onbarmhartige slaaf, Matthäus 18. Wat zegt de Heer tegen zijn slaaf? Had ook jij je niet moeten erbarmen over je medeslaaf, zoals ook ik mij over jou erbarmd heb? Ja. En dat zegt genoeg, denk ik, hè? Dat zegt genoeg. Want als alleen langs deze weg Gods koninkrijk zijn voortgang kent, dan denk ik ook dat er hierin toch wel een deel van de verklaring schuil gaat waarom het er zo vaak zo weinig geestelijke kracht is om met de bergen om te gaan die we ontmoeten, de weerstand en het verzet. Wat God zoekt bij ons is barmhartigheid, dat is zijn karakter. Herinner u de woorden? God zoekt barmhartigheid en geen offers. Dus het gaat hier om gebed in overeenstemming met Gods karakter en niet vanuit een bestraffende of wraakgezinde houding.
Ik heb een kind of vrouw. Het is totdat ik het niet voor dit paal. Wanneer is dat de Bijbel vergeeft? Als u iets tegen iemand hebt, opdat ook uw vader en die in de hemel is, uw overtredingen vergeeft, wordt gebruikt. Allee. Wat ik gebed hoor, dat doen. Hè.
Ja, bij maatjes.
Ja, dat aangegeven wordt, dat er, als je hier niet kunt vergeven, dat je ook niet gaat vergeven die van God. En toen nog nooit mijn pijn omhoog, want dat is volgens mij rechtstreeks in tegen wat het evangelie voor staat.
Het gaat erover, Christophe, dat hij zelf aangegeven hebt. Het is belangrijk om te zien hoeveel hij zelf vergeven zit. En dat je dat beseft, kun je het niet maken van een ander niet te vergeven.
Mm-hmm.
Het is terecht wat hij opmerkt. Je kunt niet zeggen van, ah ja, als je dat niet kan, wel, als straks bij de Heere komt, zijn zon ook niet vergeven.
Ja, het wordt wel letterlijk gebruikt. Het zou het woord en toch vrouw met een, of ja, hoe ga ik dat mee om doen, als dat gezegd wordt, met die meest, want die gasten zijn er dus volledig van overtuigd, hè. En onderbouwen dat met losgerukte versen, inderdaad.
Losgerukte versen, daar hebben we het. Want het gaat er duidelijk over een hindernis, hè. En we kennen die hindernis, de constante tegenwerking dat ze gaan kennen van de overheden. En het is in dat licht dat er gezegd wordt in je vergevingsgezinde houding moet hebben. Hoe kan je dat hier niet veralgemenen? Dat is de reinste onzin. Sorry dat ik dat zo zeg. Zie je waarom ik altijd hamer op context? Omdat je allemaal van die cowboyverhaal kreeg, hè?
Vers erboven, dan is echt alles wat je maar bidt en vraagt, je gelooft dat je het ontvangt en het zal gebeuren. Hoe je nu zegt, oké, ik wil iets bidden naar de Heer ten goede van het koninkrijk, of voor de groei van het koninkrijk, of wat dan ook. Mag je dat dan uitleunen? Of is dat puur...
Ik zou het hier mooi en netjes in zijn context laten staan, en wat hij zegt vind je ook terug in de eerste Johannesbrief. En daar wordt dat veel neutraler gezegd. Als je de gebeden van God bidt, zul je ze ontvangen, wordt er dan gezegd. Ja? Dan kan je veel beter die tekst nemen, maar niet dit. Laat dit alsjeblieft in zijn context staan. Ja? Ik ben daar heel kieskeurig in die ding, sorry. Ik weet het, ik ben een beetje precies, maar ik zie te veel van die verhaaltjes waarvan hij zegt, een goede middag.
Dit geeft aan alsof deze ben voor de lotto te winnen en draagt hij geloof tijdens de kring.
Zo wordt het ook vaak gebruikt, hè? En daarom zeg ik ook, of dat nu een berg is die in de zee gegooid wordt, of een roze olifant, speelt geen rol, als je maar geloof genoeg hebt.
Het is eigenlijk echt hoe je bezig zit met Gods koninkrijk en de voortgang van Gods koninkrijk, dat je gebeden die verband doen met Gods werk, gewoon beantwoord worden door God, door beschermingen, leidingen in je leven.
Omdat je op dezelfde lijn en harmonie zit met God de Vader. Daar gaat het hem over. Dus vandaar dat het ook zo belangrijk is in onze dagen. Hoe stellen we ons eigenlijk op naar de mensen rondom ons? Het grote gevaar is dat we ons opstellen als de morele politie. En toch een keer gaan duidelijk zeggen waar dat op staat, zodat die zondaars toch een keer goed weten waarop dat ze zo geoordeeld worden. Nee. Maar dan is er toch weinig sprake van de houding die de Heer Jezus zoekt bij ons. En zekerlijk als je op je werk gepest bent, als je dan een keer een opening krijgt, en als ze de voorzet geven dat je er maar in te koppen hebt, dan is het toch zo verleidelijk om een keer te zeggen wat op staat. Hé. Zend dan ook maar hoor, hé. Hoe dat God erover denkt. Wie is er dan nog nooit niet ingevallen? Ik wel, ze. En dat is nu net wat de Heer Jezus niet wil bij ons. Dat er een barmhartige houding is. Kan je daarin vinden, mensen, wat ik probeer uit te leggen? Ik heb geen enkel ander alternatief ooit gehoord die ergens op trekt dan algemene zaken die eraan verbonden worden. Dus gebed om Gods tussenkomst, om dat af te sluiten, dat moet gepaard gaan met een barmhartige, vergevingsgezinde houding. Ja. Laten we dat nooit vergeten.
Het is ook een hele bolwerk van ongeloof.
Wat bedoel je?
Het is ook bijna een bolwerk van ongeloof dat Jezus tegenkomt.
En de overheden bedoel je?
En dat is natuurlijk zo herkenbaar als je tegenkomt.
Het zijn huichelaars. Hè? Ze zeggen van, kijk, de tempel des Heeren is hier, maar wat straalt een houding uit? Ongeloof, rebellie. Ja. Dat brengt ons, als er geen vragen zijn, bij 11 vers 26 tot 12 vers 12. Als we opnieuw ons overzicht erbij nemen, onder puntje F zie je, de Heer van de Tempel leert in zijn huis. En de aanleiding is het gezag van de Heer Jezus die in vraag gesteld wordt. En waar de Heer Jezus wijst op Johannes de Doper. Dus wat we vanaf nu gaan vinden, zijn een hele reeks confrontaties tussen de Heer Jezus en die tempelautoriteiten. En dat gaat steeds verder escaleren met het gekende gevolg voor iedereen. Hè? Nu, die gestelde vragen die de Heer Jezus hier voor de aandacht gebracht worden, die gaan in de kern om één centrale vraag. En die ene centrale vraag is, wat betekent het nu om Gods Israël te zijn? En waar gaat het in eerste instantie ook toe leiden? Wel ja, Jezus' aankondiging van de verwoesting van de tempel. He. De Heer Jezus gaat hier aan het eind de tempel verlaten, voorgoed. Hij gaat naar de Olijfberg. En de discipelen gaan hem dan wijzen op de grote stenen van dat indrukwekkende bouwwerk van de tempel. En wat zegt de Heer Jezus? Het is over. Het is voorbij. Dat is hoofdstuk 13. Ja. Dus je ziet hoe dat dit stelselmatig opbouwt. En tot dit punt komt, in Marcus hoofdstuk 13. Wat ons brengt bij Jezus' gezag en Johannes. Marcus 11, vers 27 tot 33. Waar we zien dat de Heer Jezus dus opnieuw in Jeruzalem komt, de volgende dag. En hij wandelt in de tempel. En wat zien we dat hij aangesproken wordt door een toch wel verontrustend gezelschap. Waarom zeg ik verontrustend? Want overpriesters, schriftgeleerden en oudsten, dat trio... Maar wat doet u dat herinneren? Heeft de Heer Jezus daar ooit iets over voorzegd? De eerste aankondiging van...
Kleden.
Ja, kijk maar, Marcus 8, vers 31. En begonnen te leren dat de mensen zo'n veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Dus begrijp waarom ik spreek over een verontrustend gezelschap. Het is altijd belangrijk om terug te grijpen en te zien... Schept altijd verheldering. En ze stellen hem de vraag, op welk gezag doet u deze dingen? Of wie heeft u dit gezag gegeven om deze dingen te doen? Ik vind het wel heel opmerkelijk, dat zij in plaats van hier te komen om van hem te leren, dat zij komen om hem te bekritiseren. Op welk gezag doet u deze dingen? Ik vind dat toch wel een verbazingwekkende vraag, eens dat je ziet... als lezer, dat hij zoveel dingen heeft gedaan die alleen Jahwe de Heer kan doen. En zij confronteren hem dan hier in zijn eigen huis, met de vraag, op welk gezag doet u deze dingen? In zijn eigen huis? Of behoort dat huis misschien al aan iemand anders, ondertussen? Het is hun huis geworden, ja. Nu, ironisch genoeg, als je het opnieuw weer in die context bekijkt, de gerezen wordt bij de intocht begroet als hij die komt in de naam van de Heer. En zij vragen, op welk gezag doet hij deze dingen? Je ziet dat Marcus dat toch wel een ironische toon insteekt voor ons, de lezers, als je deze dingen zo naast elkaar plaatst. En het lijkt erop alsof dat de Heer Jezus hier de vraag negeert. door hen een wedervraag te stellen. Zij vragen, op welk gezag doet hij deze dingen? Maar hij gaat hen een vraag stellen over Johannes, en hij dwingt hen om hun vraag in zijn plaats te beantwoorden. Want door zijn vraag te beantwoorden over Johannes, of dat hij nu uit God of uit mensen is, beantwoorden zij hun gestelde vraag. Natuurlijk, op dat moment beseffen ze dat niet waar dat het gaat uitkomen, maar de Heer Jezus vangt de wijzen in een sluwheid. Hij vangt de wijzen in hun eigen wijsheid. En wat ik ook zo opmerkelijk vind, is dat ze dat moeten serieus overleggen met elkaar. Ze gaan brainstormen. En ze gaan de mogelijke antwoorden overwegen. Als we zeggen uit de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Wat onmiddellijk ook aangeeft, hoe zij ten aanzien van Johannes de Doper staan. Ze hebben hem nooit geloofd. Wat zou er gebeuren als de Elia geen gehoor kreeg? Voel je het aankomen aan uw ellebogen? Maar zouden wij zeggen, uit mensen? Ja. Kijk, lieve mensen, wat hier zo blijkt, is dat zij heel veel aandacht hebben over hoe de mensen denken. Ze waren bang voor de menigte, lees dat tweemaal toe in dat gedeelte hier. Dus ze zijn meer geïnteresseerd in wat dat de mensen zeggen of denken, dan wat dat God te zeggen heeft. Ja? Maar moesten ze verlangen naar God te luisteren? Nee, dan hadden ze zich niet interesseren wat de andere mensen denken of zeggen. Maar je ziet hier dat de verdeeldheid van hun hart pijnlijk aan het licht komt. Want het is nu eenmaal onmogelijk om God trouw te dienen en tegelijkertijd geliefd te willen zijn bij mensen. Dat gaat niet. Dat is niet te verenigen. De Heer Jezus zocht niet om geliefd te zijn bij mensen. Uiteindelijk, en dat is de dag van vandaag ook zo, zijn er mensen die zich nooit gaan aangetrokken weten tot de Heer Jezus. En dat is ook niet wat de Heer Jezus uiteindelijk zoekt. Kijk, hij biedt mensen het leven aan, en er zijn er die dat wel, en er zijn anderen die dat niet wel. En er zijn er die dat wel, maar op hun voorwaarden. Er zijn mensen, zoals dat we gezien hebben, de rijke jongeling, die wel het eeuwig leven wilt, maar op zijn voorwaarden niet. En wat vinden we? De Heer loopt hem niet achterna. He? Hij respecteert een beslissing. En dat is ook een belangrijke les voor ons. Als je wilt de Heer trouw dienen, en langs de andere kant ook verlangt geliefd te worden bij de mensen, dat gaat nooit samen. Want in één dag kunnen mensen heel enthousiast zijn ten aanzien van u en prijzen ze u de hemel in. En een andere dag keert hem alles radicaal tegen u. En is er precies niemand slechter dan u. En ik weet waarover dat ik spreek. Ik heb het allemaal meegemaakt. Als je zoekt mensen te behagen, vergeet het. Dan kan je God nooit trouw dienen. En dat is een voornemen dat je moet voor jezelf hebben en wat dat je ook doet. Als je appreciatie zoekt, als je wel geliefd zijn, begint er niet aan, want dat gaat niet. Ja, maar zeker niet als je wil wandelen in de weg van de Heer. En als je de dingen ook zegt waar dat op staat. Want hier zeggen die man niet wat ze denken. Nee? Dat is hetgeen dat Jezus hen zo kwalijk neemt. En hoe gevaarlijk is dat ook niet voor ons. Dat we in plaats van te zeggen hoe dat we erover denken en dat we de dingen zien. Om de lieve vrede. Omwille van de mensen. Wie heeft er dan nog niet ingezondigd hier aan tafel? Dus je ziet hoe dat er in zo'n gedeelte toch nog wel heel wat schuil gaat die ons tot nadenken stemt. En wat bepaalt er alles hun angst voor de menigte? Want de Heer Jezus heeft nu één keer nog altijd veel aandacht en succes. Johannes de Doper, over wie dat hier gaat, was zeer geliefd. Dus als zij nu gaan zeggen dat hij uit mensen is en niet uit God, en de menigte keert zich tegen hen, en er breken relletjes uit, dan lopen ze het gevaar dat hun autoriteit als dat kwijtspelen, dat dat niet meer erkend wordt. Daar zijn ze voor verschrikt. He. Dus ze gaan alles doen om hun macht uiteindelijk te bewaren. En dat is wat een beslissing bepaalt. Maar, als Johannes uit God is, dan is de vraag, voor wie heeft hij dan zijn voorbereidende werk gedaan? En zeg niet voor de Heer Jezus, maar naar Malachi. Want als Johannes uit God is, is hij wel de aangekondigde Elia. En voor wie deed Elia het voorbereidende werk? Voor jou bij de Heer, hè? En als Johannes verworpen is, en hij zijn voorbereidende werk niet heeft kunnen doen, in die zin dat er geen gehoor aangegeven wordt, wat zou het gevolg zijn? Oordeel. Hebben we dat net gezien, wat de Heer Jezus gedaan in de tempel? Nu, ironisch genoeg, geven ze naar een brainstorm-sessie het juiste antwoord. Ze zijn blind. En hij blind bent. Weet je het niet, hè? geven het juiste antwoord gezien naar een geestelijke blindheid. Dat ze het niet weten wie dat de Heer Jezus is. Ja. Dus ze zijn in antwoord oneerlijke mensen. Want moesten ze recht door recht aanspreken, wat zouden ze antwoorden? Was het ook van Johannes, uit de mensen of uit God? Ze hebben hem niet geloofd. Uit mensen, ja. Dus ze zijn oneerlijk in een ontwijkend antwoord. Ze zijn de twee opties overwogen en ze zijn aan de hul middenweg gaan. We weten het niet. Dus ze zeggen niet wat ze er werkelijk over denken. Nu, als zij een spelletje willen spelen en niet eerlijk willen zijn, dan moeten ze ook niet verwachten dat de Heer recht door recht aan gaat antwoorden, hè. Want dat doet de Heer niet aan mee, mensen. Dus eigenlijk willen ze ook geen antwoord op hun vraag. Ze vragen aan de Heer, op welk gezag doet u? De Heer zegt, kan ik een vraag stellen? En als je daarop antwoordt, geef je ook tegelijk het antwoord op je eigen vraag. Maar ze geven geen antwoord. Nou ja, zegt de Heer, dan heb ik ook geen antwoord. Ja? Dus belangrijk is om te zien in dit gedeelte, dat de Heer hier zijn gezag niet verantwoordt. Daar had het hem hier in de kern niet over. Zij roepen hem ter verantwoording, maar de Heer gaat zijn gezag niet verdedigen. Wat hij hier vindt, is heel duidelijk dat de Heer, want wat spreken ze over, op welk gezag doet hij deze dingen, op wat hij gedaan heeft in de tempel. Denk dat dat duidelijk is. Dus, wat de Heer zijn oordeel in de tempel rechtvaardigt, waarom doet hij dat? Dat is het gevolg van hun reactie op de Elia die zou komen. Weet je nog de vraag? Van de discipelen, het trio, wanneer ze van de bergere verheerlijking komen? Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Wat zegt de Heer Jezus uiteindelijk? Maar ik zeg je dat Elia ook gekomen is. En ze hebben met hem gedaan wat ze tot nu toe met alle profeten gedaan hebben. Zie je het hele punt? Dus wat de Heer Jezus doet in de tempel, is het gevolg van hun reactie op Johannes de Doper. Want dat was heel mijn insteek van het Markus-evangelie rondgebouwd, die mensen. Herinnert u nog? We zagen in het proloog dat hij gevangen gezet werd. En we zien hier aan het einde dat Jezus' actie in de tempel te wijten is aan hun reactie op Johannes de Doper. Zijn hem verworpen. Zie je hoe belangrijk dat Johannes de Doper is om te begrijpen dat de Heer Jezus is? Alle evangelisten verwijzen naar Johannes de Doper. Elke evangelist maakt duidelijk dat Johannes de Doper moet juist zien in de context om te begrijpen dat de Heer Jezus is. Het geboorteverhaal is allemaal niet nodig, maar Johannes de Doper is onmisbaar. Ja?
Over Johannes de Doper, ze wilden niet geloven wie dat was.
De overheden.
Ja, ze wisten toch wel dat dat niet meer zomaar een onnozele mens, die echt wel door God gestuurd was.
Maar wat hebben ze gedaan met al de profeten, Israël doorheen de geschiedenis? Ze hebben nog geen één profeet gehoor gegeven. En Johannes wordt gezien als de laatste profeet in de lijn van alle profeten die gekomen zijn. Wat hebben ze gedaan? Net wat de voorouders gedaan hebben. Ze hebben ook niet geluisterd naar de profeten.
Ja, we vooruit hun eigen macht en gezag doen, dat ze wel snels...
Om wat dat hij doet en verkondigt, dat dat niet past in hun religieus kraam, hé. Want wat dat Johannes deed was ook niet normaal, hé. Proselieten werden gedoopt. En Johannes zei, nee, moet je allemaal onder het water hier. Dus naar hun opvatting, dat doe je niet, hé. Dus begrijp je het maar alleen, het is niet enkel om die machtspositie, ze erkennen gewoon ook niet dat Johannes de Doper een profeet van God gezonden is.
Daar heb ik het toch wat moeilijk mee, dat is volgens mij ook een bewuste miskenning, hè? Want je ziet dat Johannes ook beschreven wordt, wat dat hij verblijf hield, hoe dat hij gekleed was. Moeten ze toch, ze kennen die geschriften gewoon van buiten.
Niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Wat moet je anders verklaren? Kan God niet. Mag ik dit afronden? Ik heb nog een kwartiertje en ik zou heel graag nog het volgende stukje inleiden. Dat brengt ons uiteindelijk bij de gelijkenis van de wijngaard en de pachters. Dus zoals ik al aangaf, merk je dat de hoofdstukkenverdeling ons hier niet weer meewerkt, want dit volgt meteen op wat de Heer Jezus nu heeft gezegd. Die gelijkenis van de wijngaard en de pachters, dat is echt wel een meesterwerkje om heel wat tijd aan te besteden. Maar toch een heel beangstigende boodschap, zo vind ik persoonlijk. Dus we hebben net gezien dat die overheden Jezus gezag en vraag gesteld hebben. Ze weigerden te antwoorden op Jezus in een vraag door een ontwijkend en oneerlijk antwoord. En het directe gevolg is dat de Heer Jezus hier door die gelijkenis gaat confronteren met hun oneerlijkheid. Want ze willen eigenlijk maar één ding, hem doden. En dat is duidelijk, denk ik. Dus ze zijn niet alleen huichelaars, hypocriet, maar het zijn ook nog een keer gewelddadige hypocrieten. En die houding, zo geeft die gelijkenis ook aan, zal door God geoordeeld worden. En dat kan ook niet anders, want dat was ook de uitkomst, weet je nog, van de tempelrede in Jeremia 7, waar dat Gerezen naar verwezen had, omdat hij in de tempel daar duidelijk maakte dat Gods huis een gebedshuis voor alle volkeren moest zijn, maar wekist een bolwerk van rebellen geworden. Dus zij gedragen zich net zoals in de dagen van Jeremia, en dan mogen ze ook van Gods wegen dezelfde reactie verwachten als toen. Want Gods karakter is nu eenmaal onveranderlijk in mensen. Als zij zich gedragen als in de dagen van Jeremia, dan mogen zij ook verwachten aan dezelfde reactie van God. Ja. En de uitkomst van het verhaal, zo zie je aan het einde van de gelijkenis, is dat God die rebelse tempeloverheden gaat verwoesten en de zorg voor zijn volk en zijn koninkrijk aan anderen gaat toevertrouwen. Nu, deze gelijkenis van de wijnhaard is 2 maal zo lang als de gelijkenis van de 4 bodems. En de gelijkenis van de 4 bodems was een hele belangrijke gelijkenis. Ze wordt door de Griezen de moeder van alle gelijkenissen beschouwd. Dus als deze 2 maal zo lang is, wat wil dat zeggen? Dat die heel, heel belangrijk is. En zoals dat je merkt, vormt ze het scharnierpunt tussen Jezus' autoriteit die in vraag gesteld wordt, en Jezus die nu zijn gezag als leraar zal demonstreren in de daaropvolgende vraag waar hij mee gaat geconfronteerd worden. Over César en de keizerlijke belasting, de vraag over de opstanding, het grote gebod, enzovoort, enzovoort. Dus dat is eigenlijk de scharnierpassage dat tussenin. Het is ook, als je het leest, een heel compacte gelijkenis. Er ligt enorm veel in opgesloten, wat ook nogmaals aangeeft hoe belangrijk uiteindelijk dat deze gelijkenis wel is in het Marcus-evangelie. Hoe wordt het ingeleid? En hij begon tot hen in gelijkenissen te spreken. Dus een directe reactie op zijn gezag dat in vraag gesteld werd. Nu, dat is precies ook, diezelfde woorden, dat is precies wat je ook weer vindt wanneer dat de Grieks beschuldigd wordt in Marcus 3 vers 23 dat hij een onreine geest heeft. Dan staat er letterlijk, hij riep hen bij zich en hij begon tot hen in gelijkenissen te spreken. Hetzelfde ook in Marcus hoofdstuk 7, hè, bij het eten met ongewassen handen. Ze stellen dat Jezus voor als een bedenkelijke leraar, hè, wat je onderwijst zijn discipel niet in de overlevering der ouden. En wat gaat de Heer zijn reactie doen? Een gelijkenis vertellen. Welk eentje? De gelijkenis van het toilet, weet je nog? Dus ik denk dat het toch wel belangrijk is om dat als eerste keer te onderstrepen, dat je duidelijk ziet van, kijk, telkens wanneer dat de Heer zijn weerstaan wordt, spreekt hij in gelijkenissen tot hen. Dat is een patroon doorheen het Marcus-evangelie. Nu, deze gelijkenis vertoont ook veel overeenkomsten. Ja, sorry dat ik het weer moet zeggen, maar ik denk dat Marcus maar 1 boek in zijn boekenkast staan heeft met de gelijkenis van de wijnhaard en Jesaja 5. En daar wil ik wel een beetje aandacht aan geven, want ook daar wordt, net als hier, Gods volk gezien als een wijnhaard. Volk is de wijnhaard en Yahweh is de landheer. En wat is in beide gelijkenissen de bedoeling? Dat er vrucht voor gebracht wordt. En dat is het opzet waarom je de wijnhaard cultiveert. Hè? Nu, wat is die vrucht die Yahweh zoekt? We hebben het al gezien bij de vijgenboom. De vrucht die Yahweh zoekt, is dat zijn volk gerechtigheid en barmhartigheid voortbrengt. Dat zij Gods karakter weerspiegelen. En Yahweh, de landheer, die verzorgt en die ontfermt zich over zijn wijnhaard. We hebben hier ook de pachters die hier genoemd worden. En wie zijn die pachters? Israëls leiderschap. Ja. Er wordt hier ook gesproken van een persbak en van een toren die gebouwd wordt. Doorheen de traditie staat als symbool voor het altaar en de tempel. Maar er is hier ook sprake van de dienstknechten of de slaven, afhankelijk van uw vertaling. Wie zijn die slaven die voorafgaan aan die ene die nog komt? De profeten inderdaad, die gezonden worden en telkens verworpen worden, waarvan dat Johannes de laatste was. Vervolgens wordt er ook gesproken over die ene die de landheer stuurt, zijn geliefde zoon. Nu, als u dat hoort, weerhalmt dat in uw oren van vroeger, wat we dat al in het Marcus-evangelie gezien hebben? Inderdaad, tot twee maal toe. En dit is de derde en laatste maal die je vindt in het Marcus-evangelie. Wat is de achtergrond van die aanduiding? Deze is mijn geliefde zoon. Waar komt het vandaan? Uit welk schriftgedeelte? Psalm 2. En er toch uitvoerig bij stilgestaan? De zoon van David. Nu Psalm 2. Wat vinden we daar? Dat de volkeren rebelleren tegen Gods gezalfde. De gezalfde die hij als koning op zijn heilige berg heeft aangesteld. Wat hebben we nu gezien tot nu toe? Jezus intocht in Jeruzalem als koning en Jeruzalem Gods heilige berg. Dus wat is de waarschuwing die daar in Psalm 2 gegeven wordt aan die rebellerende volkeren? Onderwerp u aan hem. Zorg dat hij niet toornig wordt. Wat is hem beloofd daar in Psalm 2? Wat is zijn erfdeel? Over alle volkeren, inderdaad. Dus wat die pachters hierop uit zijn, om de erfgenaam, zijn erfenis te ontfutselen, is in het licht van Psalm 2, je reinste dwaasheid. Als de landheer die erfenis heeft bestemd voor zijn geliefde zoon, en jij gaat die geliefde zoon ombrengen, om dan die erfenis in je bezit te krijgen, dat is toch je reinste dwaasheid? En het is dat wat je hier moet duidelijk zien, lieve mensen. De echo's van Psalm 2 worden hier weerhalmd in deze geschiedenis. Dus wat is de bedoeling? Die pachters, Israëls leiders, die moeten ervoor zorgen dat er opbrengst is voor de landheer. De opbrengst, hebben we gezegd, is barmhartigheid en gerechtigheid. Dus zij zijn ervoor verantwoordelijk. Zij moeten ervoor zorgen dat Gods volk gerechtigheid en barmhartigheid voortbrengt. Dus zij moeten Gods volk onderwijzen. Zij moeten Gods volk leiden, zodat Israël wandelt in gerechtigheid en barmhartigheid. Dat is de achtergrond voor Jesaja 5. En Jesaja 5 vormt eigenlijk ook de achtergrond voor deze gelijkenis. Kan je mij een beetje volgen? Dat is de beeldspraak die erachter zit. Trouwens, dat de landheer zijn wijnhard verhuurt of een stuk land verhuurt aan pachters in de dagen van de Heer Jezus, voor iedereen klinkt dat heel normaal in de oren, want 90% van het land is verhuurd door landheren die buitensland zijn. Dat dat verhuurd wordt en dat je een opbrengst verschuldigd bent, is voor iedereen een doodnormale zaak. Dus de ganse situatie is vanzelfsprekend. Ja? Dus het uitgangspunt hier, een landheer verhuurt hem aan pachters, kijk maar naar de uitdrukking, laat tijdelijk zien dat het land en het volk, dat dat niet hun eigendom is, van die pachters van de overheden in Jeruzalem, maar van de landheer, van Jahweh de Heer. Wat belangrijk, hè? Om dat te beseffen voor Gods volk, dat dat lapje grond niet onder hun eigendom is. Dus wat je ziet, de dag van de dag, dit is ons land, verheet het, hè? Ik zeg dat niet, hè? De Rees zei het, hè? Vandaar ook dat het plan dat ondernomen wordt, eigenlijk, ja, harakiri plegen is, hè? Nu, dit is, zoals ik u al vaker heb uitgelegd, een juridische gelijkenis. Net zoals Jesaja 5. Die gelijkenis heeft dat doel dat degene aan wie dat het gericht is, zichzelf veroordeelt als er geantwoord wordt op de vraag. Telkenmaal ga je vinden dat zo'n gelijkenis een vraag inhoudt. De duidelijkste dat je kent is natuurlijk David en Nathan. Maar dat David overspel pleegt met Bathsheba en dan Uria uit de weg ruimt, kreeg hij bezoek van de profeet Nathan, die hem zo'n juridische gelijkenis voorhoudt. En wat zegt David? De bolle erop. En wat zegt de profeet? Jij bent die man. Dus zie je, hij veroordeelt zichzelf en dat is de bedoeling van zo'n juridische gelijkenis. Ook in Jesaja 5. Het verhaal wordt al vertaald van een wijnhaard. En hoe eindigt het? Wat is er nog meer te doen aan mijn wijnhaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voorbrengen terwijl hij slechte stinkende druiven voorbracht? Wie dat hoort moet zeggen, ja heren, dat ligt niet aan u. Die wijnhaard is gewoon waardeloos. Het is verspilling van grond. Verwoest hem maar. Dat is correct, had de profeet zeggen. En jullie zijn die wijnhaard die geen vrucht voorbracht voor God. Zo werd de juridische gelijkenis. En hetzelfde is ook hier, hè. Verhaal wordt vertaald, en hoe eindigt het? Wat zal de heer van de wijnhaard dan doen, als de erfgenaam omgebracht is? Hij zal komen en de pachters ombrengen en de wijnhaard een andere geven. En jullie zijn die pachters. Dat zijn het wel begrepen, niet? Ze wist dat over hen ging. Snap je dat de juridische gelijkenis werkt? Altijd wordt er een situatie uitgelokt, waardoor je verplicht bent van er een antwoord op te geven. En in het geven van een antwoord veroordeel je jezelf. Dus alles draait hier in deze gelijkenis om dat heel dwaas opzet, om dat dwaze plan. Maar hoe zien we dat zijn? Als we de erfnaam doden, zeggen ze, dan zal de landheer onze erfenis laten. De landheer had dat wel laten. Om hem zijn erfnaam dood te doen. Maar dat is toch verschrikkelijk idioot. Want trouwens, ken je nog iemand in Israëls verhaal die op schandelijke wijze een wijnhart gestolen heeft? Koning Achab. En we trouwens al een keer gepraat over Achab en Izebel en het Marcus Evangelie. Verjaardagsfeestje. Dus op dezelfde wijze maken Achab en Izebel Naboth zijn wijnhart afhandig. He? Ze beschouwden hem valselijk, je wordt gestenigd. Het is gefixt, zeggen ze. Maanden naartoe. En wie komt er dan op bezoek? Rarara, Elia. Mo, dat is ook wel toevallig, hè? Het is er nog Elia die op bezoek gaat. Dus als je dat verhaal kent, hoe is het afgelopen? Een vernietigend oordeel, hè, over Achab en Izebel. Dus gezien de vroegere uitkomst, zal God hier dat snode plan ongestraft laten, ineens? Nee, dus wederom zie je dat Gods onveranderlijke karakter ervoor garant staat dat ook dit snode plan niet ongestraft zal blijven. Hè? Ja? Dus het is geen geslaagd plan, hè? Het is je reinste dwaasheid wat ze ondernemen. En dat is hier heel de zaak. Daarom dient uiteindelijk die gelijkenis om hen dat voor ogen te houden, want ze willen de Heer Jezus doden. Hè? En de rest is voor de volgende maand. Ik doe altijd een klantenbinding, hè? Dat weet je.